Goedemorgen luisteraars, u bent verbonden met de Christelijke Gereformeerde Kerk van Dordrecht-Zuid. Om 10 uur willen we met de morgendienst beginnen. Hier volgen enkele mededelingen en de liturgie. Onze voorganger deze ochtend zal zijn dominee J.W. van Pelt. De organist is Harry van der Velde en de pianist is Inge Ogola. Na het welkom en de mededelingen willen we zingen van uit de nieuwe berijming, Psalm 146, vers 1 en 3. Dus uit de nieuwe berijming, Psalm 146, vers 1 en 3. Dan volgen stil gebed en fotum en groet. Daarna willen we zingen uit de oude berijming, Psalm 25, vers 6 en 7. Uit oude berijming, Psalm 25, vers 6 en 7. Dan volgen de geboden en zingen we aansluitend de schriftberijming 1, vers 1. Na de geboden, schriftberijming 1, vers 1. Dan volgt gebed om opening van het woord. En de schriftlezing deze ochtend zal zijn Matthäus 4, vers 23. Tot 5 vers 3. Matthäus 4 vers 23 tot 5 vers 3. Daarna zingen we het lied met de kinderen. Dat is op toonhoogte 484. De Heer is mijn herder. Het lied met de kinderen op toonhoogte 484. De Heer is mijn herder. Daarna volgen de collecten voor kerk en evangelisatie. En dan willen we zingen gezang 328, vers 1, 2 en 3. Dus gezang 328, vers 1, 2 en 3. Daarna volgt de verkondiging over Matthäus 5, vers 3. De verkondiging is uit Matthäus 5, vers 3. Na de verkondiging zingen we uit de nieuwe berijming Psalm 86, vers 5 en 7. Dus uit de nieuwe berijming Psalm 86. Vers 5 en 7. Dan volgen dankgebed en voorbeden. Daarna zingen we uit de oude berijming Psalm 116 vers 1. Uit de oude berijming Psalm 116 vers 1. En tot slot volgt de zegen. Tot zover. Ik wens u allen een goede en een gezegende dienst.
Goedemorgen gemeente, welkom in deze dienst. Ook een bijzonder woord van welkom voor de mensen die thuis met ons meeluisteren of op een later moment via internet deze dienst nog een keertje beluisteren. Vandaag is dominee Van Pelt onze voorganger in de morgendienst en vanmiddag zal dominee Otten voor ons voorgaan. Volgende week zondag is het hulpverleningszondag en in de morgendienst hoopt dominee Vogel voor te gaan en is het een gemeente themadienst. S'avonds is er een nabespreking in de wijken en in de rondom Zuidover heeft u kunnen zien waar in de wijk dan de nabespreking gedaan wordt. En in de middagdienst dan gaat dominee Raveling voor. Verder zijn er geen mededelingen en we willen deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 146 vers 1 en 3. De kerkraad wenst u een gezegende dienst.
In een moment van stilte en eerbied richten we onze harten tot God. Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde geschapen heeft, de zee en al wat daarin is, die trouwe houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wie heeft lust de Heer te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed, God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. Laten we zingen van Psalm 25, vers 6 en vers 7. Laten we luisteren naar de wet van de Heere, onze God. En daarna zingen schriftberijming 1, vers 1. Hoor Israël, de Heere, enig is onze God. Hem liefhebben, hem eren, dat is het hoogste gebod. Dat hoogste gebod, dat leren we van onze heiland. Die zegt dat het liefhebben van God boven alles en onze naaste als onszelf de samenvatting is van de wet. Maar die wet wil ook concreet worden. En daarom luisteren we naar de woorden die God spreekt. Ik lees u dat uit Deuteronomium 5. En daar staat, luister Israël naar de verordeningen en bepalingen die ik heden ten aanhoren van u spreek. U moet ze leren en nauwlettend in acht nemen. De Heere onze God heeft een verbond met ons gesloten bij de Horeb. Niet met onze vaderen heeft de Heere dit verbond gesloten, maar met ons. Wij allen die hier heden in leven zijn. Van aangezicht tot aangezicht heeft de Heere met u gesproken op de berg vanuit het midden van het vuur. En hij zei, ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen en aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Neem de Sabbatdag in acht om die te heiligen, zoals de Heere uw God u geboden heeft. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw rund, nog uw ezel, nog enig vee van u, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, opdat uw slaaf en uw slavin rusten zoals u. Want u zult in gedachten houden dat u slaaf geweest bent in het land Egypte, en dat de Heere uw God u vandaar uitgeleid heeft met sterke hand en uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heere uw God u geboden de dag voor de Sabbat te houden. Eer uw vader en uw moeder, zoals de Heere uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en opdat het u goed gaat in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan en u zult geen overspel plegen en u zult niet stelen en u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. U zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste, nog op zijn akker, nog op zijn slaaf, nog op zijn slavin, nog op zijn rund, nog op zijn ezel, nog op iets wat van uw naaste is. Laten we samen gaan bidden om Gods zegen over deze dienst. In onze voorbeden denken we en bidden we voor zuster Helene van den Bergen Poker. Afgelopen dinsdag is zij geopereerd vanwege borstkanker. De operatie is wel goed gegaan. We mogen bidden ook voor het vervolgtraject. De gemeentegroet gaat naar zuster Den Dekker Roodnat. Denk aan de Youth Alpha avond. En Annemarie Vis is mogelijk al vandaag geopereerd aan galstenen en een ontsteking aan de galblaas, willen ook aan haar denken. Zullen we samen bidden. Heere God in de hemel, we danken u dat we samen hier in de kerk mogen zijn, zoals we dat gewend zijn. Dat er een plek is in de week waar we stil mogen worden voor u en ons hart en onze gedachten, onze ziel naar u op mogen heffen. En we willen u eerlijk zeggen dat ons dat niet altijd meevalt. Als we tot gisteravond laat nog gefeest hebben. Als we in een klas zitten waar we ontzettend ons best moeten doen om in de smaak te vallen en niet buiten te vallen, mee te kunnen blijven doen. Als we zo druk zijn op ons werk dat we misschien gisteren er ook nog wel mee bezig moesten zijn. Als we zoveel zorgen hebben in ons leven. Zoveel angst en pijn en moeite. Dan kan ons dat zo in beslag nemen dat het zo moeilijk is voor ons om ons hart op te heffen tot u. En te zien zoals u ooit uw leerling Johannes liet zien wie u bent in uw volle heerlijkheid wandelend tussen de kandelaren. U gunt ons dat zo, dat wij u ook zo mogen ontmoeten. En wat hebben wij dat ook nodig? Maar als het van ons moet afhangen, dan lukt ons dat niet. En daarom bidden we van u, Heere, weest u met ons in deze dienst. Opent u onze harten. En dat het zicht op u onbelemmerd mag zijn. Dat daarom de dingen in ons hart en leven tot rust mogen komen. En dat we vanuit die diepe rust en openheid die uw geest wil schenken, dat we u mogen ontmoeten. Want we beseffen, dat is geen vanzelfsprekendheid. Dat gaat niet zomaar. Altijd in de omgang met u zit daarin iets van een diep wonder, een geheim, wat zich door ons niet zomaar laat afdwingen. Maar we mogen het wel van u bidden. En daarom vragen we van u, voor ons hier in de kerk, groot en klein en jong en oud. Open het zicht op u, op uw heerlijkheid, uw liefde, uw trouw. Mogen we het meemaken dat er bij u troost is voor wonden en pijn, dat er bij u veiligheid en geborgenheid is voor angst, zoals dat bij mensen nergens te vinden is, maar wel bij u. Dat u zo ver gaat in het aanpakken van de zonde van ons leven, dat u daarvoor uw Zoon gegeven heeft. Dat u zo ver gaat om ons te heiligen van binnenuit in ons hart, dat u uw Geest daarvoor uitzendt. Dat u zo ver gaat om zich verstaanbaar te maken in ons leven, dat u ook vandaag weer uw woord laat verkondigen. Wilt u, Heere, zo zelf bij ons zijn? Hier in de kerk, bij broeders en zusters die thuis meeluisteren in de beslotenheid van hun huiskamer. Bij de kinderen als ze straks naar de zondagsschool gaan, mogen ze al heel jong u van harte lief hebben. We bidden voor elkaar, ook als het moeilijk is. En dan denken we in het bijzonder aan zuster Helene van den Bergen Poker. U weet wat de ziekte die zij mankeert met een mens doet. Het hele leven komt op de kop te staan. En er zijn zoveel onzekerheden en vragen. Er is ook wel dankbaarheid voor de operatie die goed is gegaan. Maar daar zijn er altijd ook weer vragen aan verbonden. Hoe gaat het nu verder? Hoe zal het zijn voor haar man Arjan en hun dochtertje? Geeft u hen, Heere, wat nodig is om zich veilig te voelen bij u en in vertrouwen de weg te gaan aan uw hand. We bidden voor Annemarie Vis, de berichten zijn nog niet heel duidelijk wat er allemaal al gebeurd is of nog gebeuren moet. Maar het is wel duidelijk dat het gaat om de galblaas. En wij bidden u, Heere, als die operatie nog moet plaatsvinden, zegent u dat. En geeft u haar, kon het zijn, weer snel haar plekje terug om thuis weer haar plek in te nemen in haar gezin. Helpt u hen zo dat zij en wij ons samen mogen verwonderen over wie u wilt zijn. Vandaag denken we ook aan zuster Den Dekker Roodnat. U kent de weg van haar leven. U weet hoe haar leven op hoge leeftijd nu is. En wij bidden u, Heere, laat zij ook in haar levensavond het licht van u mogen ontvangen, daarbij mogen leven, de warmte en de gloed daarvan mogen ondervinden, als iets wat haar geborgenheid geeft, waarmee zij verder kan. En dat bidden we ook voor alle andere broeders en zusters die al op hoge leeftijd zijn gekomen en hier niet meer bij ons kunnen zijn. Laten ook zij mogen delen in de zegen van uw woord op deze zondag. Bidden voor het werk van de Youth Alpha, deelnemers uit de wijk. We bidden dat ze mogen komen, dat ze mogen horen. Een boodschap die heel vreemd is in deze wereld, maar die toch zo dichtbij wil komen. En waar mensen zo aan verbonden mogen raken aan u, dat ze het ook zelf mogen ontdekken wat een zegen dat is. Zegent u allen die erbij betrokken zijn, bij de organisatie, bij de uitvoering. Zegent u de mensen die komen, leidt u ze op onze weg. Ja, leidt u ze op de weg van u, de weg die de eeuwige is. Wees in deze dienst zo met ons dat alles mag zijn tot uw eer en zo ook tot zegen voor ons. We vragen u dat alles en we aanbidden uw naam om Jezus wil. Amen. De schriftlezing in deze dienstgemeente is uit Matteüs 4 vers 23 tot hoofdstuk 5 vers 3. En we hebben het verder niet afgesproken, maar dominee Otte die preekt vanmiddag uit een gedeelte wat hier net voor aanpast. Dus u krijgt van twee kanten de boodschap te horen van dit hoofdstuk. Matteüs 4 vers 23 tot 5 vers 3. En Jezus trok rond in heel Galilea, gaf onderwijs in hun synagogen en predikte het evangelie van het koninkrijk. En hij genas elke ziekte en elke kwaal onder het volk. En het gerucht over hem verspreidde zich over heel Syrië. En ze brachten bij hem alle die er slecht aan toe waren en door allerlei ziekten en pijnen bevangen waren. En die door demonen bezeten waren en maanzieken en verlamden. En hij genas hen. Een grote menigte volgde hem uit Galilea en Decapolis, uit Jeruzalem en Judea en van over de Jordaan. En toen Jezus de menigte zag, ging hij de berg op. En nadat hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen bij hem. En hij opende zijn mond en onderwees hen. En hij zei, zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de preek is het laatste vers wat ik voorlas uit hoofdstuk 5, vers 3. Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Laten we met de kinderen nu eerst zingen op toonhoogte 484. De Heer is mijn herder.
Thank you. Nou hoor, dit is het moment dat de kinderen naar de zondagsschool gaan. Ik hoop dat jullie het gezellig hebben en goed met elkaar. En daarna ontvangt u de gelegenheid uw gaven te geven voor de heren, de dienst in zijn koninkrijk. En dan zingen we als inleiding op de verkondiging lied 328. Heer Jezus, om uw woord zijn we hier bijeengekomen. Straks na het aanvang van de preek zingen we van Psalm 86, vers 5 en vers 6. Gij zijt groot en zeer verheven, gij doet wonderen aan ons leven. En vers 7, laat mij leven voor uw ogen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, duidelijkheid. Wie wil dat nou niet? Mensen horen over Jezus. Zijn woorden maken indruk. Zijn daden roepen verbazing op. En mensen gaan zich afvragen, wat is dat nou voor iemand? Wat wil hij precies? Een maand geleden was het hele kerstgebeuren. Het evangelie neemt ons mee, van het kind in de kribbe naar de man die overal rondgaat en woorden vertelt die mensen aan het denken zetten. En dat er de vraag opkomt, waar ben je nou met hem aan toe? En dan wil je duidelijkheid. En dan ga je er graag zelf op af, want je wilt het met eigen ogen zien, met eigen oren horen. Dan heb je een idee wat je ermee kunt. Toen de mensenmenigte naar hem toe kwam, ging hij de berg op. Hij ging zitten, nam het woord en onderrichtte hen. Mensen willen duidelijkheid. Dat willen wij vandaag toch ook? Onze kinderen en jonge mensen willen het toch weten. Wat heb je nou aan Jezus in je dagelijkse leven? Wat mag je nou verwachten van God als je hem kent en dient en volgt? Wat levert het geloof je op? Stel je voor dat je als christen wilt leven. Wat betekent dat dan voor je gedrag hier en nu? Wat moet je doen? Wat moet je laten? Je wilt weten wat je moet doen, waar je aan toe bent. In alle dorpen en steden van Galilea verkondigt Jezus het evangelie van het koninkrijk. En hij geneest mensen met wat voor ziekte ze ook hebben. En als dan een grote mensenmenigte zich om hem heen verzamelt, dan presenteert hij zijn programma. De bergrede, Matthäus 5 tot 7. Een samenvatting van zijn woorden en werken in die eerste fase van zijn werk. Jezus geeft duidelijkheid over zichzelf, over God die hem gezonden heeft, over de mensen en over deze wereld. Wil je weten waar je aan toe bent met Jezus? Nou, lees gewoon de bergrede en je weet het, je krijgt antwoord. En Jezus begint de bergrede met een serie zaligsprekingen. Daarmee krijgt die bergrede een feestelijke openingstune. Want gelukkig worden, dat wil iedereen wel. Maar vergis je niet, wat is nou echt geluk? Wanneer ben jij gelukkig? Wat zou Jezus daarmee bedoelen? Vraag jezelf op dit moment eens af, ben jij wel echt gelukkig? En misschien zeg je dan tegen mij, nou ja, Nederland hoort bij de westerse wereld en wij staan ergens in de top 10 van de meest gelukkige landen, dus het gaat bij mij best wel goed. Maar misschien zeg je ook, ja, wij hebben het hier wel goed met elkaar, maar er zijn toch ook wel heel veel dingen die mij moeite geven, die mijn geluk in de weg staan. Misschien heb ik wel momenten van geluk in mijn leven. Ik streef er ook wel naar. Maar je moest eens weten hoe het soms van binnen is als ik me zo eenzaam voel. Of als ik denk aan dingen die zo gevoelig liggen, die mij zo kwetsbaar maken. En dan ben ik bang dat iemand op dat plekje drukt. En wat doet dat dan pijn? Mensen streven naar geluk. Jongeren die elkaar leren liefhebben, die verkering hebben en die samen gelukkig hopen te worden. Je gunt het ze toch van harte? Ouderen die al jaren bij elkaar zijn en samen terugkijken op de gelukkige momenten van hun leven. Prachtig als dat kan. Maar die momenten dat het dan zo moeilijk was. Dat je je ook wel eens ongelukkig voelt. Dat wil niemand. Niet in je baan. Niet ongelukkig in je lichaam. Niet ongelukkig in je huwelijk, je relaties met mensen om je heen. Niet ongelukkig met de kerk waar je heen gaat. Mensen zoeken geluk. Kennelijk heeft onze schepper dat in ons gelegd. En misschien is het ook wel een verre herinnering, een echo aan het geluk van het allereerste begin, het paradijs. Een heimwee
naar hoe mooi het toen was. En Jezus zegt, zalig ben je. Stippeltje, stippeltje, stip. Jezus zegt niet zomaar, je bent gelukkig als, maar hij zegt, zalig. Laat ik maar zeggen, een soort geluk met eeuwigheidswaarde. Het diepste geluk dat je kan overkomen, meer en hoger, bestaat niet. En dat is wel heel mooi om voor jezelf even te noteren. Het echte geluk bestaat dus. Het is geen sprookje, geen fantasie, niet iets wat we elkaar voorhouden, maar wat onbereikbaar is. Het is er. Maar Jezus zegt tegen ons vanmorgen, het is er alleen op de weg die God jou wijst. Laat je niet in de luren leggen door deze wereld. Wat bedoel je daarmee, dominee? Nou, in deze wereld is ook een plaatje van wat geluk is en dat wordt je voorgehouden. En dat is een beetje een plaatje met twee tegengestelde kanten. Want aan de ene kant wordt je wijsgemaakt dat echt geluk bestaat niet. Er is niemand die echt helemaal gelukkig is. Daarvoor is het leven veel te moeilijk, te ingewikkeld, te kwetsbaar, te kort. Dus je moet maar tevreden zijn met kleine momentjes van geluk. Neem maar genoegen met van die kleine brokjes die hier en daar in het leven wel te vinden zijn. Dat is de ene kant. En aan de andere kant wordt je een soort geluk voorgespiegeld. Dat is wel zo super, wel zo bijzonder. Een geslaagd bestaan, je voelt je goed. Je komt tot ontplooiing, je wordt gewaardeerd. Op catechisatie had ik een jongen en die zei altijd, dominee, weet je wat ik nou echt wil? Ik wil een rode Ferrari en een blondine naast me in de stoel. Dat, hè? Dat. Wat je in films wordt voorgehouden en wat in die glossie staat. En dan zegt Jezus, doe daar maar een streep doorheen. Gelukkig word je niet als al jouw verlangens die in je hart zitten, als die worden vervuld. Als al je begeerten worden bevredigd. Want als je zo denkt dat je het geluk kunt vinden, dan blijf je altijd in de race. En dan verwijdert dat geluk zich altijd zonder dat je het ooit te pakken krijgt. Want zo is een mensenhart. Het is voor ons nooit genoeg. Jezus zegt, gelukkig word je pas als de weg tot Gods hart vrij is. Als jij beseft dat hij heel dicht bij jou is, al zie je hem soms niet altijd. Als jij weet dat je in genade door hem aangenomen bent. Als jouw leven tot rust komt. En troost vindt aan het hart van je heiland. Wat er ook verder met je aan de hand is. Maar dat is jouw schat. Dat is jouw geluk. Daarin ben je zalig. Leven in Gods koninkrijk. En de deur naar dat koninkrijk, dat is Jezus. Hij zegt het zelf. Ik ben de deur. En als die deur open gaat, dan neemt Jezus jou mee. Hij is de levende weg naar het hart van God. Hij neemt je mee ook in zijn onderwijs. En dan begint Jezus de bergrede met een serie zaligsprekingen. Laat ik maar zeggen, de grondwet van het koninkrijk der hemelen. En die kent prachtige openingszinnen. Het echte, het diepste geluk, het bestaat. Maar dan niet buiten het koninkrijk van God. Het geluk dat God je gunt en dat hij je wil geven, dat ziet er anders uit dan wat mensen in deze wereld voor zichzelf onder geluk verstaan. En daarom gaat gelukkig worden ook op een andere manier dan hoe dat in de wereld gaat. Zalig worden, diepe vrede, echte vrijheid, duurzame vreugde, is alleen in het koninkrijk der hemelen. Niet in geld, niet in roem, niet in seks, niet in drank. Het is al jaren geleden dat ik voor het eerst diepgaand studie heb gemaakt van de zaligsprekingen van Jezus in de bergrede. En ik weet nog goed hoe het me overrompelde. Het kwam zo binnen, die paar woorden van Jezus, maar zo'n inhoud. En als ik er weer opnieuw naar kijk, dan komt die enorme kracht weer op mij af. Want ik lees in de woorden van de heiland het profiel van een kind van God.
Een schets van een mens die het koninkrijk binnengaat door Jezus. En het zijn woorden die Jezus zelf ons voorhoudt. Het zijn woorden die hij werkelijkheid wil laten worden in jou en mijn leven. En als je zo je hart open doet voor de zaligsprekingen van Jezus, dan word je daar absoluut door geraakt. Dan gaat Gods geest ermee aan het werk in je leven. Om je de kracht en de zegen daarvan te laten proeven. Sommigen denken dat Jezus hier hele verschillende soorten mensen aanspreekt. Daar heb je de armen van geest, daar heb je de mensen die treuren. Daar heb je slachtoffers van onrecht, daar heb je barmhartigen enzovoort enzovoort. En dat hij dan voor elk van die groepen speciaal een bemoedigend woord heeft. Nou is het wel waar dat de Heere God zich in het bijzonder ontfermt over mensen in nood die in de verdrukking zitten op allerlei manieren. Maar ga je de zaligsprekingen zo beperken tot een bepaalde groep, dan merk je niet meer de kracht die op ons allemaal wil uitgaan. Jezus schetst in 8 trekken het profiel van ieder mens die het koninkrijk van God binnengaat. En daarmee roept hij meteen de vraag op, hoe zit dat bij mij? Hoor ik bij zijn koninkrijk? Ben ik zoals hij dat zegt? Zijn die punten bij mij allemaal aanwezig? En als dat niet zo is, als ik zo niet wil zijn zoals hij het tekent, wil ik dan zijn koninkrijk wel binnen? En als ik wel zo ben, of wil zijn, maar ik ben het nog niet helemaal, hoe word ik dat dan? Dan ontstaat er een verlangen in je hart. Naar groei, geestelijke groei, vernieuwing, bekering. Ik hoor dat jullie ook in groepen, in wijkthema's wel eens over dingen doorpraten. Nou, neem dit dan ook eens mee. Praat daar eens over. Misschien in gezinsverband, misschien ook wel in wijkverband. Hoe zie je dat? Het profiel van het Koninkrijk der Hemelen. Heb je verlangen om zo te worden? Hoe ver ben je er nou in? Lijkt het je helemaal niks? Praat daar eens over. Normaal gesproken maakt een profielschets duidelijk aan welke eisen je allemaal moet voldoen. En het is ook een hulpmiddel om je sterke en je zwakke punten in kaart te brengen. Zodat je weet, daar moet ik nog aan werken. Zo mag je die zaligsprekingen ook wel lezen. Maak duidelijk hoe een gelovige, een volgeling van Jezus eruit ziet. Als je het zo leest, is het wel heel confronterend. Als Jezus de onmisbare kenmerken van zijn volgelingen opnoemt. Want als je zo die zaligsprekingen gaat doorlezen, dan zie je meteen, geen van die punten sluit aan bij hoe jij en ik vanuit onszelf zijn. En het lukt je absoluut nooit om op eigen kracht, door eigen prestatie, het koninkrijk van God binnen te gaan en jezelf zo te veranderen dat je wordt zoals hij het zegt. Daarvoor moet een mens nou opnieuw geboren worden, zegt Jezus later tegen Nicodemus. En toch ook, en nou nuanceer ik het een beetje, het is ook niet helemaal een profielschets. Want als je zo moet zijn zoals daarin staat, dan kan toch helemaal niemand het koninkrijk van God binnenkomen. Want niemand voldoet volledig aan dat profiel. En daarom is het ook heel belangrijk dat we met elkaar heel goed zien dat de Heer Jezus hier niet alleen maar een soort eisen stelt of zo. Zo moet je zijn om voor mijn liefde in aanmerking te komen. Wel nee. Laten we met elkaar daar een dikke streep onder zetten en goed beseffen dat die profielschets die Jezus ons hier laat zien aan het begin van Matthäus 5 van de zaligsprekingen, als erop aankomt, past dat alleen bij de heiland zelf. Alleen hij is zo. Hij voldoet aan alle eisen. Hij is zalig. Maar hij is ook zaligmaker. Hij is gekomen in opdracht van zijn vader om zijn werk te volbrengen. Zodat een ieder die echt in hem gelooft, mag meedelen in de zegen van dat nieuwe leven. mag mee scheppen, mag putten uit de bron van genade van zijn volbrachte werk. Wat ik tekort kom, heeft hij in overvloed. Bij hem moet ik zijn. Het offer van de Heer Jezus geeft toegang tot zijn koninkrijk. En daarom mag je die profielschets ook met grote verwondering lezen. Zo moet je eens kijken, zo ziet God mij in Jezus. Als ik helemaal wegschuil achter mijn heiland, dan is zo ziet God mij dan. Zo maakt God mij ook door zijn Heilige Geest. Dat is een levenslang vernieuwingsproces. Zalig maakt hij mij in Christus. Dat is door het geloof. Zalig maakt hij mij door zijn geest om ook daarnaar gevormd te worden, naar het beeld van Christus. Zoals de pottenbakker de klei vormt, zo vormt God door zijn geest jouw leven naar het beeld van Jezus. Bereid om achter hem aan te leven met alles wat je hebt en alles wat je bent. Waar ben je nou aan toe als je Jezus wilt volgen? Waar gaat het nou om in het geloof? Wat mag je verwachten van God? Die zaligsprekingen schilderen het plaatje van hoe ik mag zijn in Christus en hoe ik meer en meer mag worden door zijn geest. En vanmorgen spits ik dat dan in het bijzonder toe op die eerste zaligspreking. Zalig zijn de armen van geest. Trekken we even de lijn door met elkaar, wat ik eerder zei. Dan betekent dat dus niet van, nou ja, dat gaat over speciaal een enkel groepje van mensen en niet over de rest. Maar dit gaat dan over ons allemaal. Iets wat je niet jezelf kan geven of maken, maar iets wat Jezus jou wil geven. En waarin je door zijn geest en zijn genade mag groeien. Basiskenmerk van elke christen. Zalig de armen van geest. Nou hebben die woorden wel eens tot misverstand, zijn wel eens misverstaan. Alsof het gaat over mensen die geestelijk zwakker zijn dan anderen. Mensen die wat sneller uit balans zijn, wat minder aankunnen. Misschien wat eerder depressief worden. Of misschien zelfs niet eens helemaal volledig toerekeningsvatbaar zijn. En dan moeten zulke mensen royaal geholpen worden in de kerk. Nou, dat is ook wel zo. Maar de zaligsprekingen van de Heer Jezus gaan niet over één speciaal groepje en de rest niet. Het gaat altijd over ons allemaal. De armen van geest, dat is niet iemand die mentaal een beetje minder sterk is. Het woord arme betekent hier een straatarme bedelaar. En niet iemand die eventjes een weekje of zo of een maand geen geld heeft. Maar iemand die structureel tekort komt. Iemand die behoefte heeft aan iemand anders die hem helpt. En die daar ook om smeekt. En ook en vooral een bedelaar op geestelijk gebied. In je verhouding tot God. Een mens die smeekt om genade. Ik kan het zelf niet. Ik krijg het niet voor elkaar. Misschien heb je dat ook wel eens gemerkt als je bezig bent met de woorden van de Bijbel. En je probeert het. Je motiveert jezelf. En je probeert het een tijd en het lukt je niet. Dat. Armen van geest. Ik probeer het wel, maar ik kan het niet. Ik ben volkomen aangewezen op God zelf. Ik besef het faillissement van de zonde van mijn leven. En ik smeek om genade bij God. Ik heb niks mee te brengen, niks in te brengen bij God. Het gaat hier om de vraag, broeders en zusters, jonge mensen in de kerk. Het gaat hier over de vraag, hoe kijk je nou naar jezelf als je denkt aan de Heere God? Wat voor houding neem je aan tegenover hem? Probeer bij de Heere God te wijzen op van, nou Heere God, ik heb nog een aantal pluspuntjes hoor. Kijk maar, dit heb ik goed gedaan en tegen mijn broer en mijn zus ben ik zo'n geweldig kerel. En in de verhouding tot die en die, die moeilijke persoon, doe ik het eigenlijk best wel goed. En dan probeer je het misschien nog te steunen op je vaste geloof of je sterke vertrouwen. Tot het moment dat je beseft dat je te maken hebt met God. Als dat binnenkomt. God zelf. Die je zo diep kent. Beter nog dan jezelf. Die ook die plekken in je leven kent waar je echt de fout in bent gegaan. Zonder dat iemand anders dat weet. Of hoeft te weten soms. Maar God weet het wel. En dan besef je je schuld en dan maak je je handen leeg voor de Heere God. En dan beleid je misschien wel met tranen erbij dat je zijn oordeel verdiend hebt. En dat je je eerlijk verootmoedigt voor hem. En dat je je totale afhankelijkheid van hem kent. En dat je beseft, ik moet het nou helemaal hebben van zijn genade. En dat is een houding niet alleen op een nulpunt van je leven. Maar elke keer als je er bewust bij stilstaat wie God is. Juist misschien ook wel als je in het geloof staat en merkt dat geloven ook inhoudt dat je een levenslange strijd hebt tegen de zonde. Tegen de zonde en voor levensheiliging. Een leven van liefde en dienst en volgen van Jezus. Hoe moeilijk is dat? En dat je in die strijd, de goede strijd van het geloof, ook echt wel ervaart dat je niet altijd wint. Maar dat er ook momenten zijn van nederlagen. En dat doet pijn, omdat je weet, het doet mijn heiland pijn. En dat maakt je ootmoedig, nederig, klein. Dat brengt je bij de woorden van Jesaja 57, vers 15, dat God zegt, ik woon in de hoge hemel en in het heilige en bij de verbrijzelde en nederige van geest. Om levend te maken de nederige, om levend te maken het hart van wie hij verbrijzelde. Of denk ook aan de woorden van David in Psalm 51, de offers voor God zijn een gebroken geest, een verbrijzeld en verslagen hart. Om die houding gaat het, die nederigheid van hart. Mensen die zich straatarme bedelaars weten bij de bron, bij God. Even terugkoppelen naar onszelf. Ja, ik weet wel dat dat geen aantrekkelijke uitstraling heeft in onze maatschappij. In de politiek, op school, op je werk gaat het juist om een sterke uitstraling. Je moet laten zien wie je bent en je moet van je pluspunten gebruik maken. Maar je gaat het vast en zeker weer merken met de komende verkiezingscampagne die al flink op gang komt. Politici stralen zelfvertrouwen uit. En managers in het bedrijfsleven die doen alsof ze alles onder controle hebben, ook al is dat niet zo. Je moet zelfverzekerd overkomen. En Jezus zegt, zalig de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Hoor je dat dat totaal anders is? En misschien zeg je nou tegen mij, ja dominee, dat is leuk hoor om dat hier in de kerk te zeggen, maar daar winnen wij buiten de kerk geen mensen mee. Dan kan je daar maar beter over zwijgen. Armen van geest wordt niet gewaardeerd in deze wereld, dat zijn watjes, dat zijn zwakkelingen. En mensen luisteren alleen naar zelfbewuste types, zoals Donald Trump. Mensen die wat bereikt hebben, die succes uitstralen. Mensen die indruk maken. En dan kunnen ze de ene keer A zeggen en de volgende keer B, maakt allemaal niet uit. En dan noemen we dat nog charisma ook. Je moet een behoorlijke dosis zelfvertrouwen en onafhankelijkheid hebben. Wil je wat bereiken in deze wereld? En zelfs in de kerk wordt gelet op je uiterlijk. Op de manier waarop je jezelf presenteert, je persoonlijkheid, je charisma. En misschien hebben we op een bepaalde manier dat ook wel nodig als mensen, dat we daar niet buiten kunnen. Maar het risico is groot dat iets daarvan doorcijpelt in je houding tegenover de heilige God, de schepper van hemel en aarde. Dat je bij jezelf denkt, och, ik heb het toch zo slecht nog niet gedaan. Ik heb toch altijd mijn best gedaan, ik heb me ingezet voor mijn gezin, voor mijn kinderen. Ik heb me ingezet voor iemand op school die door de rest een beetje veracht werd, maar ik heb zijn lot me aangetrokken. Ik word gewaardeerd door de mensen om mij heen. Dan zal de Heere God dat toch ook wel mooi vinden. Dan betekent dat toch wel iets voor hem. En voor je het weet ben je weer bezig om een laddertje of een torentje te bouwen. Waarmee je dan denkt, nou als ik nou zo verder klim, dan kom ik er wel hoor. In de hemel, bij God. En daar ligt de grote valkuil. Want wat in deze wereld bewonderd wordt, kan in je verhouding tegenover de Heere God gevaarlijk zijn. De valkuil van de hoogmoed. En dat sluipt er zomaar in. De apostel Paulus is er glashelder over in Filippenzen 3. Daar zegt hij eerlijk, zo was het met mij. Ik ben een Hebreër uit de Hebreeën, uit de stam van Benjamin, uit de stroming van de Farizeeën. En ik was er nog streng in ook, ik was een gelovig mens en ik leefde precies naar al Gods geboden. Tot ik van mijn paard gegooid werd door Jezus. En al die dingen waar ik eerder zo trots op was, in het licht van Jezus heb ik leren zien, het is alleen maar vuilnis, ik heb er alleen maar last van. En dan moet ik schoongemaakt van worden. Als ik trots wil zijn, als ik wil roemen, dan kom ik uiteindelijk maar uit bij één ding. Ik kan alleen maar roemen in Christus. Zie je, in het Koninkrijk van God heersen andere wetten en richtlijnen dan in deze wereld. Wees gewaarschuwd, gemeente. Neem die dingen van deze wereld niet mee in je verhouding tot God. Want het risico is groot. Dat in plek van dat je Jezus volgt, dat je arrogant wordt en hoogmoedig. En God kent de hoogmoedigen van verre. Hier op aarde wordt inzet gevraagd. Inzet van scholieren om hun werk op school zo goed mogelijk te doen. Inzet van managers om hun doelen te halen. Inzet van moeders en vaders om hun gezinnen te runnen. Inzet op allerlei manieren. En dat is ook nodig in deze wereld. Maar in het Koninkrijk van God ga je alleen binnen als arme van geest, nederig van hart, bedelaar bij de bron. En die houding leer je niet in deze wereld. Daar moet je nou voor in de kerk zijn. Kom daarom, trouw, keer op keer. Luister naar de woorden van Jezus. En het wordt in de maatschappij niet gewaardeerd als je op zo'n manier je opstelt, heel consequent. Maar Jezus ziet je en hij wil je wijsheid geven. Die houding om Jezus te volgen leer je ook niet van jezelf. Laat ik dat ook maar duidelijk zeggen. Want ons hart is zo slim en arglistig, zegt de Bijbel. Wij proberen er steeds weer op een of andere manier onderuit te kruipen. Want wij willen toch zo graag, dat zit in ons, in jou, in mij ook. Wij willen toch graag een beetje trots zijn op wat we zelf presteren. Dan zou je nog kunnen denken, ja, mensen zitten qua karakter verschillend in elkaar. Sommigen hebben nou eenmaal een beetje meer last van trots en hoogmoed dan anderen. Er zijn ook mensen met een heel bescheiden karakter. Zouden die dan een beetje beter voorgesorteerd staan voor het Koninkrijk van God? Nee. Bescheidenheid is een mooie christelijke deugd hoor. Maar het is toch nog iets anders dan die verbrokenheid van hart die je leert als God heel dichtbij je komt. Als je hem werkelijk ziet zoals hij is. En beseft tegenover hem kan ik me niet groot houden. Voor hem moet ik knielen. Denk aan de apostel Johannes die jaren met Jezus is opgetrokken. Toen is hij naar de hemel gegaan, de Heer Jezus. En de eerste keer dat Johannes hem dan weer terugziet is in Openbaring 1. Vol van heerlijkheid, wandelend te midden van de kandelaren. En wat doet Johannes? Holt hij naar hem toe en een big hug? Nee. Als hij die heerlijkheid en majesteit van Jezus ziet, dan valt hij als dood aan zijn voeten. Dat is het eerste. En dan pas mag hij overeind komen en al die bijzondere dingen verder zien die Jezus hem laat zien. Die houding, als je de volle heerlijkheid van Jezus ziet, als hij echt dichtbij je komt, dan word je niet arrogant en hoogmoedig, dan word je heel nederig. Ja, nederig op de goede manier dan. Want er zijn ook mensen en die maken zich heel nederig om dan ondertussen nog bewonderd te worden door anderen. Kijk toch eens hoe gewoon ik gebleven ben, stralen ze dan uit. Nou, christenen kunnen dat ook. Kijk eens hoe ik mij wegcijfer. Kijk eens hoeveel dingen ik in de kerk doe, hoe dienstbaar ik mij opstel. Maar dat is hoogmoed in de verpakking van de nederigheid. Dat is de Farizeeër die het pak van de tollenaar aandoet. Er is maar één weg om bij de Heere God te komen. Dat is de weg van de verootmoediging. De weg van het loslaten van wat je zelf allemaal gepresteerd hebt. Om je handen open te kunnen doen. Om te ontvangen wat God je wil geven. Weg met de zelfhandhaving. Weg met het idee van ik moet het doen door eigen kracht, met mijn gevoel, met mijn slimheid, met mijn prestaties, met mijn wijsheid, met mijn handigheid. Maar het is afzien van alle mogelijkheden van jezelf.
en schuilen bij Jezus. Hij is mijn kracht. Hij is mijn heiland. Hij is mijn herder. De herder van Psalm 23, we zongen dat in deze dienst. Prachtige psalm. De Heere is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Hoor je wat daar gezegd wordt? Als Jezus mijn herder is, dan heb ik alles al. Dan ontbreekt mij niks meer, want in hem vind ik alles wat ik nodig heb. Luisteren naar zijn woord. Accepteren wat hij zegt. Zalig de armen van geest. Nederigheid is blijvend voor een christen. Het is geen dingetje alleen maar voor een bepaalde ervaring die je ooit eens hebt gehad. Of een fase in je geloofsleven die je dan weer afsluit en voor altijd achter je laat. Een christen raakt de noodzaak tot verootmoediging nooit kwijt. Denk dan maar weer steeds aan die Johannes die als hij Jezus in zijn heerlijkheid ziet, zich klein maakt. Duidelijkheid. Mensen willen duidelijkheid. Waar ben ik aan toe met Jezus? Die duidelijkheid geeft hij. Het is volstrekt helder. Als je met Jezus verder wilt, dan vraagt hij nederigheid van hart. Dat je dat leert. Het koninkrijk ga je binnen als bedelaar bij de bron. Je erkent dat je arm van geest bent. Het woord van Jezus is glashelder. Tegelijk, en ik zei dat eerder ook al, het is ook wel een confronterende duidelijkheid. Voor de mensen die zich toen rondom Jezus verzamelden. En ook voor ons vandaag. Want nou weet je waar je aan toe bent met Jezus. En dat roept dan de vraag op, hoe word ik dan arm van geest? Als de wereld mij dat op het verkeerde been zet en mij dat niet leren kan. Als ik mezelf zo vaak in de weg sta en het niet uit mezelf kan opbrengen. Nou ja, dat leer je dan dus bij Jezus alleen. En dat is ook wezenlijk die nieuwe geboorte. Dat je afziet van jezelf en je eigen mogelijkheden en opziet naar Jezus. Dat is de start van het nieuwe leven en tegelijk de strijd in dat nieuwe leven. Dat je nou eindelijk eens ophoudt met het allemaal te proberen in eigen kracht. Dat je nou eens ophoudt met het groot houden van jezelf. Met het angstig zoeken naar allerlei ervaringjes en gevoeletjes. Met het koesteren van tradities en rituelen. Maar dat je open wordt voor wat God je geeft, ook nu, door zijn woord. Handen die nog zo vol zitten met wat je zelf wil, krampachtig bezig zijn om vast te houden aan wat jij kan, die zijn niet open om te ontvangen wat Jezus je geven wil. Maak dat nou eens leeg. En merk dan dat wat Jezus je geeft veel voller, veel rijker is dan wat je ooit zelf bij elkaar kan sprokkelen. Jezus spreekt ze zalig, de mensen die arm van geest zijn. En bij hem blijkt dat er geen hoop is in jezelf, dat doe ik zelf wel even. Maar bij hem blijkt dat je het ook niet zelf hoeft te doen. Want hij heeft het al gedaan. En een ieder die hem aanroept, die zijn naam aanroept, mag daar een beroep op doen, op zijn volbrachte werk. Meer is niet mogelijk, meer is ook niet nodig. Zalig de armen van geest. Is de eerste zaligspreking. De volgende nog zeven. Met elkaar vormen ze die reeks. Die schets van het geestelijke groeiproces voor een kind van God. Het profiel van elke christen. En in Jezus' mond klinkt dat als een roeping. Hij roept jou en mij om zo te zijn. Om zo meer en meer te worden. Het is een duidelijke richting die hij aanwijst. Maar uit de mond van Jezus klinkt dit ook als een belofte. Zo wil ik jou maken. Door genade word je aangenomen tot een kind van God en vanuit die veilige basis mag jij groeien. En uit de mond van Jezus klinkt dit ook als een zegen. Dat zijn geest je op die weg verder leidt. Dat is ook nodig, want dan kom je ook dingen tegen waarin je iedere keer jezelf moet overwinnen. Jezelf verloochenen. Je kruis opnemen, dat is niet makkelijk. Dat gaat ook door de pijn van je leven en je geestelijke leven heen. Maar je mag hem wel
volgen. En dat is dan zo rijk. Dat weegt op tegen al dat andere. En als Gods geest je leidt en verder brengt, dan mag je zijn een kind aan de hand van de hemelse Vader, midden in deze wereld. En dan hoef je er niet bang in te staan, want dan weet je, de Heere is met mij. Het evangelie van Jezus Christus, het goede nieuws van het Koninkrijk der Hemelen, begint hier. Zalig, de armen van geest, want van hun is het Koninkrijk der Hemelen. Amen. Laten we samen danken en bidden. Heer Jezus, u bent duidelijk genoeg. We hebben het gehoord vanmorgen waar we met u aan toe zijn. Misschien was het wel voor mensen hier, jong of oud, een hele confronterende ervaring, zoals Paulus, die in één keer van zijn paard valt
en moet buigen voor u. Bewaar ons er dan voor dat we weer op het paard klimmen en hard voorthollen om het in eigen kracht maar na te jagen. Het schamele beetje geluk in deze wereld. Maar mogen wij buigen voor u en ons laten leiden door u. Misschien dat er ook broeders en zusters waren vanmorgen die met blijdschap hebben gehoord. De herkenningstune van uw evangelie, uw koninkrijk. En dat ons knielen voor u tegelijk ook een aanbidden is. Wat bent u groot in uw genade. Dat u zo ver voor ons wilt gaan. Om ons op te rapen uit onze verlorenheid. En om ons te vormen naar uw beeld. En dat we daarin een schat van rijkdom, wijsheid, liefde en trouw mogen vinden. Ja, het leven zelf mogen vinden. Bemoedig ons dan, Heere, dat u met uw genade aan ons leven verder werkt. Als wij nog niet zijn zoals we wel zo graag zouden willen. Nog meer liefhebben, nog meer dienen, nog meer aanbidden in ons leven. Maar het lukt ons niet altijd. Help ons daarin verder. Leid onze weg. En dat we zo als gemeente en ieder persoonlijk mogen groeien. Maar dat we ook mogen zijn een licht op een kandelaar. Dat van ver gezien wordt. Een kerk waar het licht door de ramen stroomt. Omdat we er vol van zijn. En het anderen ook gunnen. Om dat te ontdekken. Omdat het leven zelf is. Zo danken we u voor het goede van deze dienst. Wees verder deze zondag met ons. En vervul ons met uw genade. Elke dag opnieuw. Opdat wij u mogen loven en aanbidden. Want u bent het waard om de lof en de eer en de dank te ontvangen. Nu en tot in eeuwigheid. Amen. Zullen we tot slot nog zingen, gemeente van Psalm 116, het eerste vers. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Ontvang de zegen van de Heere onze God die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.